Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is maandag 8 april en busbouwer Van Hool is officieel failliet verklaard met grote gevolgen voor het personeel.
Dat is het genadeschot, hè, of noemen ze dat.
De oorlog in Gaza dreigt verder uit te breiden. En Beerschot promoveert naar eerste klasse. Maar in deze Insider hebben we het eerst over de grootste pechvogel van Parijs-Roubaix. De allerlaatste in de uitslag die 100 kilometer alleen reed. Maar hij weigerde op te geven. Mijn naam is Eline van de Geuchten en dit is de Insider.
I think Roubaix is the Hunger Games. I think everyone at home just wants to watch us suffer. And yeah, every sector is like the cannon going off and someone gets killed. But for me, that was the first sector and then it was 29 sectors of hell after that.
Parijs-Roubaix is zoals de Hunger Games. Dat zegt Cyrus Monk, de man die gisteren als laatste over de meet kwam in Parijs-Roubaix. Met andere woorden, de traagste coureur van het weekend. En over hem gaan we het vandaag hebben, samen met Wim Vos, wielerjournalist bij het Nieuwsblad. Dag Wim.
Hallo.
Ja Wim, we hebben allemaal de aankomst gezien van Lotte Kopecky op zaterdag en Mathieu van der Poel gisteren op zondag. De grote winnaars van het weekend. En als zij over de meet komen in Parijs-Roubaix, ja, dan is dat onder luid applaus, gigantisch veel supporters. En een uur later, ja, het contrast kon niet groter zijn toen Cyrus Monk zich over de meet sleepte, zal ik maar zeggen. Jij hebt met hem gebeld, want jij doet dat altijd voor jouw rubriek.
Ja, elke maandagavond op de website, dinsdagochtend in de krant, Leven de Laatste heet die rubriek.
Ja, en dat doe je al enkele jaren.
Ja, dat is een interview met de man die laatst over de streep is gekomen dat weekend. De volledige titel is Weg met de winnaar, Leven de Laatste.
Oké, ja, deze keer was het dus Cyrus Monk. Wie is deze man?
Australiër, 27 jaar, en hij rijdt voor een, ja, in België vrijwel onbekende ploeg, wel een profploeg, Q36.5, een Zwitserse ploeg.
Oei, ik heb daar nog nooit van gehoord.
Nee, dat is ook geen schande. Ook,
okay,
ook, het komt heel weinig in de media. Een nieuwe ploeg, bestaat sinds vorig jaar, en ja, daar heeft hij onderdak gevonden, en is hij nog altijd dolblij mee, want Cyrus Monk heeft heel veel jaren echt moeten vroeten om, ja, de wedstrijden te kunnen rijden die hij nu rijdt, waaronder Parijs-Roubaix.
Ja, ik heb ook het interview gezien gisteren als hij over de finish komt. Hij ziet er ook een beetje atypisch uit voor een wielrenner, vind ik. Blond snorretje, mullet.
Ja, ja, ja. Daar zei hij wel van. Daar was ik eerder mee dan Mathieu van der Poel. Toch iets waarmee ik van der Poel geklopt.
Oké, Cyrus Monk. Wat heeft die mens allemaal meegemaakt dan gisteren tijdens Parijs-Roubaix? Waarom is hij de laatste?
Ja, hij vergeleken dus de wedstrijd met de Hunger Games, zoals je zelf gezegd hebt. En bij wijze van spreken, elke kasseistrook worden een aantal, ja, slachtoffers, hoe gaat dat in de Hunger Games, afgeknald, zullen we maar zeggen. En dan zei ik, was dit keer bij de allereerste slachtoffers. Dus op de allereerste kasseistrook is hij lek gereden. Dat duurde al een eeuwigheid eer dat hij dan een nieuw wiel had. En dan is hij aan het Bos van Valers gekomen, de meest gevreesde strook in Parijs-Roubaix. En daar heeft hij zowel vooraan als achteraan lek gereden. Hij heeft dan, ja, heel het Bos van Valers, ik denk dat dat een kleine 3 kilometer is, aan een slakke tempo afgewerkt. Hij zei letterlijk van, had ik gelopen, ik was sneller geweest.
Ja.
Maar dat kon ik ook niet, want dan liep ik mijn schoenen kapot.
Okay.
Dus hij heeft echt aan 5-6 per uur door het Bos van Valers gereden. En dan nog na het Bos van Valers heel lang moeten wachten op de neutrale wagen die hem dan 2 nieuwe wielen hebben gegeven. Die ook weer niet helemaal paste, zijn,
ja,
remmen
Wim,
sleepte dan.
Ik wou je dat ook vragen. Als een Van der Poel lekkerheid, dan ga ik ervan uit dat die band heel snel vervangen wordt.
Ja, omdat daar altijd een volgwagen in de buurt is. Het probleem is, eenmaal dat je achterop geraakt in Parijs-Roubaix, ja, je hebt nog ploegmaats die, laten we hopen, verder vooraan rijden in de wedstrijd. Ja, en die volgwagen die blijft bij de beste renners van de ploeg. Dus als jij helemaal achteraan, ja, dan rijd je ook echt wel alleen.
Okay.
En ben je aangewezen op neutrale wagens of motoren die daar rijden en die je misschien kunnen helpen.
Mm-hmm. En dat allemaal tijdens de snelste Parijs-Roubaix ooit.
Ja, het zat hem inderdaad niet mee op dat vlak. En dat zei hij ook. Die laatste 100 kilometer heeft hij dus helemaal alleen gereden. Probleem is, ja, in het begin rij je 20 minuten. Dat worden 25, 30, 40 minuten. En het volk, ja, rekent er eigenlijk ook niet meer op dat er nog renners aankomen. Dus heeft heel veel tijd verloren door te slalomen tussen het publiek. Mensen die begonnen te barbecuen.
Die echt, al een drankje op hebben.
Ja, voet aan de grond moeten zetten om Parijs-Roubaix uiteindelijk te raken. Hij zei ook de bezemwagen, die voortdurend achter hem reed, heeft hem meermaals gevraagd van alsjeblieft, stop, het heeft geen zin meer, maar dat weigerde hij categoriek. Hij zei, dit is mijn eerste Parijs-Roubaix, ik wil tot in Roubaix rijden.
Wim, je hebt dus al jaren de rubriek Leven de Laatste. Vaak zijn dat straffe verhalen. Maar ja, hoe is dat nu om als laatste in zo'n wereldkoers te rijden? Een overlevingstocht, vermoed ik, maar heel motiverend kan dat toch niet zijn?
Ja, de meeste mensen, zeker als het over wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix gaat, die willen toch per se, ook Strade Bianche heeft dat tegenwoordig, die renners willen absoluut die finish halen. Want je hebt ook een tijdslimiet in Parijs-Roubaix, 8%. Van de tijd van de winnaar, eenmaal dat die 8% voorbij is, gisteren was dat 25-26 minuten, ja, word je ook niet meer officieel in de uitslag opgenomen. Dus ook Cyrus Monk staat OTL, out of time limit, genoteerd in de uitslag. Dus officieel staat hij er niet in. En toch, zelfs al ja, komen ze buiten tijd aan, dan nog willen ze per se die finish halen. Een soort van eergevoel.
Ja, oké. Nu, wie achteraan rijdt, die voert vooral die strijd met de bezemwagen. Je hebt het daarnet al aangehaald. Wat is dat juist, die bezemwagen?
Ja, dat is een wagen. En meestal staat er symbolisch ook nog ergens in een hoekje daadwerkelijk een bezem op. En daar, ja, als je het echt niet meer ziet zitten of je geeft op, dan kan je je fiets aan die wagen geven. Die zal dan op het tak gezet worden. En zelf mag je achteraan in die auto gaan zitten. En dan rijdt die wagen met jou.
Nu, bezemwagen, dat is wel een heel Nederlands woord. Weet Cyrus Monk van het...
Broomcar.
Broomcar.
Broomcar, ja. Okay. Ik wist het zelf ook niet, maar hij gebruikt het woord uit zichzelf.
Oké. Okay. Ja. Nu, Wim... Waarom stappen die in godsnaam niet in die bezemwagen? Want die wagen dient er toch voor om dan te hulp te schieten?
Ja, maar dat is echt dat eergevoel. Hij zei ook, want dat, ook dat risico bestaat in Parijs-Roubaix. Ze komen aan op een piste. En op een gegeven moment wordt de poort van de piste gesloten. En dan kan je dus, als je echt heel ver achterop komt, voor een gesloten poort staan. Dat is ook al gebeurd. Maar ik vroeg hem, van, ja, ben je daar dan niet bang voor geweest? Enerzijds zei hij van wel, maar dan 10 minuten voor hij in Roubaix aankwam, had hij terug radiocontact met de volgwagen. En die hadden hem al gezegd van nee, de poort staat nog open, je kan nog op de piste, dus maak je daar geen zorgen over. En zei hij, zelfs dat zou me niet uitgemaakt hebben, dan was ik wel over de poort gekropen.
Okay.
Ik zou absoluut finishen.
Liever sukkelen dan opgeven.
Ja.
En zitten er dan wel effectief andere renners in die bezemwagen? Is Cyrus Monk dan de enige laatste of zit daar een groepje pechvogels?
Er zit inderdaad nog, want uiteraard zijn ook renners die wel opgegeven hebben als het echt niet meer kan of je hebt zoveel pech dat je niet meer kan fietsen, dan moet je opgeven. Of daadwerkelijk, meestal worden die renners, zitten die even in de bezemwagen en worden die onderweg ergens afgezet bij
gedropt.
Een volgwagen, bij iemand van hun ploeg of zo en raken ze zo wel in het hotel. Maar ik weet in de Tour de France, in bergetappes, zitten daar dat werkelijk renners in die bezemwagen met de duimen te draaien.
Maar misschien is dat nog plezant.
Ik denk het niet.
Nee.
Denk het niet.
Oké. Ja, die ploegleider of die volgwagens van bijvoorbeeld Cyrus Monk of die andere laatste renners, zijn die überhaupt nog in zicht? Of?
Nee. Dat is ook een probleem, want ze zijn eigenlijk afgesloten van elke communicatie. Moeten ze aan fans vragen, aan supporters, aan de kant van de weg, van ja, hoeveel achterstand heb ik? Omdat de afstand tussen hun... Ze hebben allemaal oortjes, dat is met een radioverbinding aan de volgwagen, maar die volgwagen zit zo ver van hen, ja, dat die verbinding volledig wegvalt.
Ja.
Dus bij al die interviews met de laatste die ik al 4 jaar doe, komt dat heel vaak terug. Dus dat zij afgesloten zijn van, zoals ik zeg, elke vorm van communicatie.
Maar er zijn wel nog supporters langs de baan.
Ja, maar dat is ook niet altijd een voordeel. Zoals Cyrus Monk zelf zei, dat hij had moeten slalommen tussen de barbecue en de supporters. Ik herinner me ook het verhaal van 2 jaar geleden. Toen was het Bas Tietema, Nederlander, was de laatste. En die vertelde, hij kwam uit het bos van Wallers en daar is een spoorwegovergang. Op het moment dat hij daar aankwam, passeert net een trein, die stopt. Hij staat al voor een gesloten overweg. En uit die trein beginnen ook nog wat toeristen en locals uit te stappen op een dode gemakje. Terwijl de tijd allemaal verstreek voor hem.
Ja, heel frustrerend. Nu, die Bas Tietema is een YouTuber, hè?
Ja, maar ook een... Zeker als jeugdrenner, een zeer goede renner eigenlijk, die nadien dan prof is geworden en dat wat inderdaad gecombineerd heeft met een YouTube-fenomeen te worden. Heeft nog altijd zijn eigen ploeg, fietst zelf niet mee, maar is wel ploegleider nu.
Oké. We hebben daar ook nog een fragment over die aankomst toen.
We hebben blij zijn en vergeten.
Ja.
Stond voor een treinspoor,
pak mijn stuur, geen gelijk. Zijn.
Maar je bent er,
Dankjewel.
Volgend jaar ben je nog ik, Jip.
Ja, ik heb alle bidons van Peter Tom wel gehad.
Eén ding nodig, hè? De douche is nodig. Ga ik alles daar naartoe.
Wim, je doet het al een aantal jaar, de rubriek Leven de Laatste. Ik vraag me af, willen die coureurs daar eigenlijk altijd over praten? Want het is uiteindelijk wel een verhaal over hun eigen vernedering.
Wel, ik had dezelfde vraag toen ik 4 jaar geleden aan die rubriek begon. Het is ook niet mijn idee, die rubriek. En,
met reden, blijkbaar.
Ja, een van mijn chefs stelde het voor en ik dacht een beetje wat jij denkt. Van ja, gaan die renners daar wel over willen praten? Gaan die wel met mij willen een interview willen geven? Maar dat valt dus prima mee, eigenlijk. Al die renners hebben hun eigen verhaal en de meeste zijn gewoon trots om te kunnen vertellen wat ze hebben meegemaakt in al die grote wedstrijden. Vaak zijn het ook wel wat minder bekende renners, dus die zijn ook nog wel eens blij dat ze in de krant komen.
Want de camera's staan er natuurlijk ook niet meer op gericht op zo'n moment.
Nee. En ze hebben ook vaak hun eigen verhaal. Ik heb al heel veel renners zien passeren die ze hebben vaak een boeiend verhaal uit de wedstrijd zelf, wat hen allemaal is overkomen. Maar vaak hebben ze ook nog wel ergens een twist. Ik herinner mij een Nederlander, die had een uitvinding gedaan, een machine om wielerschoenen te laten drogen. Okay. En zo kom je allemaal rare, vreemde figuren tegen, maar iedere renner heeft echt wel zijn eigen verhaal.
Ja, en wat ze allemaal gemeen hebben, is duidelijk een overheersende dedication, wilskracht om die koers dan toch uit te rijden en vooral niet in de bezemwagen te gaan zitten.
Dat is zo. Wilskracht en eergevoel. Ik herinner me het verhaal van Kevin Hulsmans, opgetekend door een van mijn voorgangers, niet door mezelf, maar die de laatste 30 kilometer richting Roubaix zelfs zonder zadel, dat was afgebroken, de wedstrijd heeft uitgereden. Ik denk dat hij zelfs 2 kilometer voor het einde nog de kans kreeg om toch van fiets te wisselen. Maar dat deed hij dan ook niet mee. Dan nog liever zonder zadel de piste waar Roubaix oprijden. Ook wel een beetje om te laten zien natuurlijk. Van kijk hoe heroïs deze wedstrijd is. Hoe hard we hebben afgezien. En ze hebben gelijk natuurlijk. Want dat is ook een beetje Parijs-Roubaix. Al die verhalen van miserie onderweg, van ellende. Is eigenlijk niet meer van deze tijd. Maar net dat maakt Roubaix tot wat de wedstrijd is. Waarom ze zo legendarisch is.
Ja. Stalen benen, maar toch ook zeker stalen kop.
Ja. En vaak zit dat toch in wat ze voordien hebben meegemaakt. Als ik dan nog 1 keer over Cyrus Monk. Hij vertelde mij ook dat hij jarenlang, toen hij al prof was, elke dinsdag in een zuurkoolfabriek moest gaan werken om toch een klein beetje rond te komen. En hij zei van, ja, als je dat allemaal gedaan hebt, ja, dan ben je gewoon blij dat je Roubaix mag rijden, hoe hard je ook afziet.
Ja, is dat iets typisch voor het wielrennen?
Ja, en ik denk ook dat veel te maken heeft met het gigantisch niveauverschil dat je in het wielrennen, in zeker in een wedstrijd zoals Parijs-Roubaix hebt. Je hebt daar enerzijds iemand zoals Mathieu van der Poel, dat is, als je vergelijkt met het voetbal, is dat Real Madrid van het wielrennen. Maar iemand als Cyrus Monk, die jarenlang in die lagere afdelingen van de koers heeft zitten vroeten.
Dat is een derde klasse.
Ja, een beetje hoger op kalken of zoiets. En die komen dan, Real Madrid tegen hoger op kalken, komen dan plots tegen elkaar te staan in bepaalde wedstrijden. En ik denk wel dat dat iets teweeg brengt bij renners zoals Cyrus Monk dan. Dat ze iets onverzettelijks, iets dat ze echt nooit willen opgeven.
Ja, het maakt hen toch ook wel des te heroïser.
Absoluut. En dat is wat wielrennen tot wielrennen maakt, die verhalen.
Ja, oké. Wim, dankjewel dat jij al die verhalen voor ons optekent. En ja, ik kan enkel maar besluiten, leven de laatste. Hè.
Zo is dat. Heel graag gedaan.
Voor het andere nieuws is producer Bert erbij komen zitten. Dag Bert.
Dag Helien.
Bert, we moeten het hebben over busbouwer Van Hool. Die zijn nu officieel failliet verklaard.
Ja, helaas. Het zat er al lang aan te komen. Ze hadden nog een weekje respijt gekregen ook. Er was nog een klein sprankeltje hoop. Maar nu is het eigenlijk toch officieel. Het faillissement is aangevraagd. En 1500 tot 1800 mensen verliezen hun job.
Maar het bedrijf wordt wel overgenomen. Dus kunnen zij ook overgaan? Of?
Ja, een deel wordt nog overgenomen. Er zouden nog tot 950 jobs worden overgenomen door een Nederlands bedrijf, VDL Groep, en door een Duits bedrijf, Schmitz Cargobull. Dat zijn eigenlijk maar delen van het bedrijf. En het is nog maar de vraag of die jobs ook effectief in ons land zullen blijven of niet.
Oké. Ja, we volgen het verder op, want vandaag volgt nog een persconferentie.
Inderdaad, die is nu bezig tijdens deze opname.
Ja. We gaan het ook hebben over de oorlog in Gaza, want daar loopt van alles mis. Die is verder aan het uitbreiden.
Ja, enerzijds kwam er het nieuws dat de Israëlische troepen zich terugtrekken uit Zuid-Gaza. Dus dan denk je, oké, even een pauze. Maar de premier, Netanyahu, die heeft al gezegd, wij willen wel onderhandelen, maar zolang er nog gijzelaars zijn, dan gaan wij geen bestand, geen vredesbestand uitroepen. Daarnaast waren er dit weekend heel wat spanningen. Er was een aanval op de Iraanse ambassade in Damascus, in Syrië. Iran wijst daarvoor naar Israël. Tegelijkertijd zijn er ook spanningen aan de grens tussen Israël en Libanon. Dus je voelt dat ja, de kans bestaat dat die oorlog stilaan aan het uitbreiden is naar ja, de grotere regio, het Midden-Oosten.
Ja, en een staakt het vuren is zo nog lang niet in zicht natuurlijk.
Nog lang niet in zicht, ja. En de oorlog is nu al 6 maanden bezig, dus er zijn al 33.100 Palestijnse doden geteld, waaronder ja, meer dan 30.000 kinderen. Dus ja, nee, er is helaas nog geen einde in zicht.
Regionieuws dan. Beerschot promoveert naar eerste klasse. Ik denk dat er duchtig gevierd is al daar.
Ja, eindelijk. Hè. Voor al die fans die Beerschot toch nog altijd heeft. Ze hebben gewonnen van Oostende dit weekend en de concurrentie had slecht gespeeld. Dus ze zijn zeker van promotie. En dat is wel straf, want 11 jaar geleden was die club nog failliet.
Beerschot bestond niet meer.
Nee. Ze hebben echt terug van nul moeten herstarten. Al die lagere reeksen moeten doorlopen. En nu gaan ze dus over naar eerste klasse. En kunnen ze nog eens tegen de Antwerp spelen, hè? Want daar draait het eigenlijk allemaal om.
Ja. Oké. Het is hen gegund.
Ja, inderdaad.
Bert, dankjewel voor het andere nieuws. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.